Goedenavond. We gaan verder met het vervolg van de vorige keer. Nou kan ik me voorstellen dat dat niet helemaal meer vers in je geheugen zit. Dus ik ga eerst eventjes een samenvatting geven van wat we vorige keer hadden gedaan. Daarna gaan we terug naar de Romeinenbrief. Want zoals ik vorige keer begon in Galaten 3 vers 8, dan zien we dat God tevoren aan Abraham het evangelie had verkondigd. Met de woorden, in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. Ja, dat was het evangelie tevoren aan Abraham gepreekt. Dan probeer ik zo goed mogelijk aan de hand van het geloof van Abraham Romeinen 4 uit te leggen. Want in Romeinen 4 vind je dan die naam van Abraham. En Paulus die baseert zijn evangelie feitelijk helemaal op de persoon van Abraham. Het is onvoorstelbaar hoe belangrijk Abraham is in de Romeinenbrief. Maar ook in die andere brief. En ik weet niet of we daar vanavond nog aan toekomen. Ik moet het wel een beetje binnen de perken houden qua snelheid en inhoud wellicht, en anders ga ik daar de volgende keer mee verder. Maar ook die andere brief, die Galaten brief. Ook daar speelt Abraham een hele belangrijke rol. En zien we daar Genesis 15 en verder weer terug. Dus, kleine samenvatting. Probeer Romeinen 4, heel klein uitstapje nog naar Jacobus zullen we zo maken. Dan probeer ik Romeinen 4 aan de hand van het leven van Abraham. Dus we gaan niet Romeinen 4 lezen en dan iedere keer maar kijken hoe het in Genesis staat. Nee, Genesis is ons uitgangspunt. En dan proberen we, voor zo goed en zo kwaad als dat kan, en of ik het goed heb begrepen, dus als het ware in de apostel Paulus te duiken van hoe heeft hij nou dat boek Genesis gelezen en hoe is hij aan dat evangelie gekomen? Uiteraard, God heeft hem onderwezen, God heeft hem dat gegeven. Maar dat is ook bij Paulus een proces geweest. Hij is niet voor niks jarenlang van het toneel verdwenen. Ja, nadat hij in Damascus is gepreekt, op een gegeven moment is hij gewoon de hele tijd weg geweest. Hij is niet gelijk de wereld ingetrokken met het evangelie. Zijn hele tijd is hij Tarsus geweest. In de woestijn heeft hij een poosje, in Arabië heeft hij het over. En waarom niet? En de volgorde weet ik ook niet precies hoe dat is gebeurd. Maar reken erop dat hij in die dagen de Tenach op een hele andere manier is gaan lezen dan dat hij ooit gewend is. Hij studeerde de Tenach, hij kende de Tenach. Maar op een gegeven moment werd die persoon werd opeens levend. De persoon om wie alles draait. Onze Heer Jezus Christus. Vorige keer heb ik geprobeerd Genesis 15 en Genesis 22 aan elkaar te koppelen. Dus Genesis 15, dat eerste gedeelte van dat hoofdstuk, vers 1 tot en met 6, waar God tegen Abraham zegt, ik ben jouw loon. Ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En Abraham, die sput het daar wat tegen en die zegt, ja, u zegt wel dat u mijn loon bent, maar ik heb niks van u gekregen. Dat is best een opvallend zinnetje. U zegt, u bent mijn loon, maar ik heb niks van u gekregen. Ik heb nog steeds niet wat u beloofd heeft. Ik heb nog steeds geen zaad gekregen. En dan gaat God hem mee naar buiten nemen, buiten de tent, en kijk eens naar die hemel. En dan ziet hij daar een enorme sterrenzee. En God zegt tegen hem, zo zal uw zaad zijn, in die aantallen. En dan lees je die belangrijke woorden. En Abraham geloofde God en het werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. En die woorden, die gebruikt Paulus om Romeinen 4 ten eerste te schrijven en ook aan ons toe te passen. Want die rechtvaardiging uit het geloof, dus bij alles waar het om draait. Dat was dat was het inzicht wat Het verhaal kennen we denk ik allemaal wel. Wat Luther kreeg. Luther, die voor wie zijn ogen opengingen toen hij zei dat, toen hij zag, Luther was een monnik en die zat in het Rooms-Katholieke klooster. Het was een en al werken en kommer en kwel voor Luther. Totdat hij in zijn Bijbel las, en dat is ook niet in een bliksemschicht gegaan, maar dat is ook door onderwijs van anderen gegaan. Maar op een gegeven moment kreeg hij door van de rechtvaardiging is uit het geloof. Hij is toen uitgetreden en hij is een reformator geworden. Maar wat we ook wellicht allemaal wel weten, is dat Luther een behoorlijke hekel had aan de brief van Jacobus. Daar moest hij eigenlijk niks voor hebben. En je kunt uit de dingen die hij heeft gezegd en geschreven, kun je opmaken dat hij eigenlijk maar liever had gehad dat die brief niet in de Bijbel had gestaan. Waarom? Luther die dacht dat Jacobus en Paulus elkaar tegenspraken. Dat Jacobus als het ware Paulus probeerde terecht te wijzen. Daar lijkt het een beetje op. Daar gaan we zullen zo meteen even kijken. Maar volgens mij, niet dat ik mezelf naar boven Luther wil stellen of wat dan ook. Maar volgens mij ligt er juist in die Jacobusbrief de bevestiging van wat ik probeer duidelijk te maken. Of wat ik vorige keer probeerde duidelijk te maken. Want ik denk dat Jacobus ook Genesis 15 en Genesis 22 aan elkaar koppelt. Ja, dus Genesis 15, daar is de rechtvaardiging van Abraham. Daar werd hij gerechtvaardigd uit het geloof. Maar dan komt er een hele lange tijd in zijn leven. En ook een aantal gebeurtenissen waaruit het lijkt alsof hij er helemaal niets van geloofde. Misschien een beetje te hard om te zeggen, maar er zijn een aantal gebeurtenissen, notabene die in Genesis 16, dat Sarah en Abraham aan het redeneren gaan. En dacht van nou, misschien bedoelt God dit er wel mee. En dan wordt Ismaël geboren. En Ismaël, nou ja, je begrijpt het wel. Ismaël was die eerstgeboren zoon van Abraham. Abraham die was gek op dit joch. Is ook logisch. Maar het was feitelijk wel, dat is even belangrijk om te houden, feitelijk was het wel zijn eigen werk, Ismaël. Dat was zijn eigen denken en zijn eigen werk. En daar was die Abraham behoorlijk aan gehecht geraakt. Maar God had een ander plan met Abraham. En terwijl die belofte wordt vernieuwd aan Abraham, van nee, jij en Sarah krijgen een zoon. Kon Abraham, het eigenlijk lijkt het wel nauwelijks geloven, in elk geval lijkt het ook, moest hij er niet zo heel veel van hebben. Van laat Ismaël maar voor mijn aangezicht leven. Ismaël is me genoeg. En dan komt Genesis 22. Nadat Isaac is geboren natuurlijk. Ja, de Heere God heeft zijn belofte vervuld. En Isaac die gaat opgroeien. En dan komt dat, mag ik zo zeggen, ja, gewoon dat waanzinnige bevel van God aan Abraham, ga je zoon offeren. Dat is gewoon een onmenselijke gebeurtenis natuurlijk. Veel mensen stoten zich er ook wel aan. Dat kun je wel merken als je van hoe kan dat nou? Waarom staat dat daar nou in die Bijbel? En ik snap dat heus wel. Hoe kan dat nu gezegd worden? Er komt natuurlijk een hele mooie geschiedenis uit. Ja, hoe Abraham met Isaac de bergen opgaat. Isaac die het hout draagt en het vuur. En waarmee die op die manier zelf, Isaac, een mooi type wordt van onze Heer Jezus Christus. Samen met dat ram, in zijn dood en zijn opstanding. Dat hoor je denk ik wel vaker in de prediking. Maar die vraag van waarom, in de eerste plaats, wil God nou Abraham op de proef stellen? Waarom beproeft hij hem? Nou, Abraham was gerechtvaardigd uit het geloof. Het geloof, zoals we vandaag zullen zien, wat inhield dat God een God is die doden levend maakt. Dat is het geloof van Abraham. En daar blijkt hij zo bitter weinig uit te leven, uit dat vertrouwen. En dan is het alsof God tegen Abraham zegt, van laat nou maar eens zien dat het waar is. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Laat nu maar eens zien dat het waar is dat jij inderdaad gelooft dat ik een God ben die doden levend maakt. En hoe zegt hij dat? Offer Isaac. En vanuit Hebreeën vorige keer, herinneren we misschien nog wel, Hebreeën, toen zagen we van dat Abraham bij zichzelf redeneerde dat God hem hoe dan ook zijn zoon uit de doden weer terug zou kunnen geven. En daar komt dat geloof van Abraham opeens aan de oppervlakte. Opeens is daar helemaal geen sputteren meer. Van, maar God, wat doet u nou? Wat zegt u nou tegen mij? Moet ik mijn... U had toch beloofd, helemaal niks meer. Helemaal geen geredeneerd, niks. Hij stapt op zijn rijdier samen met Isaac en ze rijden naar Moria. 3 dagen lang, ze hebben 3 dagen de tijd gehad, moet je ook voorstellen. 3 dagen lang de tijd dat je erover na kunt denken dat je je zoon moet gaan offeren. Dat is een beproeving. En ze gaan ook samen die berg op. En Abraham die was het ook duidelijk, vast en zeker van plan. Nou, we weten het, dan wordt hij tegengehouden door God zelf. De engel en een onschuldig dier, dat ram, wat verstrikt was in die struiken. Die wordt geofferd in de plaats van Isaac. En daar gaan Isaac en dat ram als het ware in elkaar over. Zoals dat met de offers altijd zo is. Het offer en de offeraar, die worden één. En de een die sterft en de ander die leeft. En dat is een beeld, altijd een beeld van dood en opstanding. Dus ja, Genesis 15 naar Genesis 22. En dan vraag je je heel misschien af van hoe verzint hij dat nou? Nou, eigenlijk verzin ik dat ook helemaal niet, want volgens mij is dat de boodschap van Jacobus. Dus laten we eventjes naar Jacobus 2 kijken. Voordat we verder gaan met Abraham in bij Paulus. Jacobus 2, het laatste gedeelte, dat is best een stevig stukje. En Jacobus die zegt, die schrijft daar, van het geloof zonder werken is dood. Dat is een doodgeloof. En nou laten we het gedeelte maar gewoon even met elkaar lezen. Vanaf vers 14. Wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en heeft geen werken? Kan dat geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou zeggen tegen hen zeggen, ga heen in vrede, word warm en word verzadigd, en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? Zo is ook het geloof, als het geen werken heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof en ik heb werken. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is? Daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en ze sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? En dan komt Abraham. Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac, zijn zoon, op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden en de schrift is vervuld, de schrift is volgemaakt, betekent dat? Die zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend en hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd toen zij de boden heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder werken dood. Nou, met dat laatste vers, dan verwijst Jacobus feitelijk naar Genesis 2. ja, een lichaam wat niet is beademd door de geest Gods, dat is een dood lichaam. Het moment dat de geest Gods daarin blaast, dan gaat het leven. Rahab de hoer. Vaak vind je discussie, had ze nou wel of niet mogen liegen tegen die Kanaanieten? Dat doet er allemaal helemaal niet toe. Die ethische discussie moeten we eigenlijk helemaal niet aangaan. Rahab die geloofde God. Rahab die geloofde in de God van Israël. En zij heeft die twee verspieders die bij haar toevlucht vonden, heeft ze geholpen. En daarmee liet ze haar geloof in de God van Israël zien. Ze vertrouwde er ook op dat het haar God zou kunnen zijn, of worden. En ze had die God op de een of andere manier lief gekregen. Dus die, en dat liet ze dus zien in haar werken. Het gaat hier ook niet over de werken van de wet of iets dergelijks. Daar wordt hier helemaal niet over gesproken. Ook het werk van Abraham, de werken van Abraham niet. Jacobus die past dus Genesis 22 toe als de werken van Abraham toen die naar Moria reed met zijn zoon. En zie je hoe Jacobus dit koppelt aan Genesis 15, op dezelfde manier als ik dat heb geprobeerd, of ik moet zeggen, ik probeer het op dezelfde manier als dat Jacobus dat hier schrijft. Toen ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden. En de schrift is vervuld, is volgemaakt, die zegt, en Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. In Genesis 22 werd de schrift volgemaakt, vervuld, die zegt, ja, wat er in Genesis 15 staat. Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En er zat een hele lange tijd tussen. Ja, zien we een klein beetje de lijn die ik probeer te laten zien. En dan eventjes een vooruitblik, misschien naar eind van de avond of anders volgende keer. Datzelfde patroon van Abraham, dat zien we ook bij de Galaten, in de Galatenbrief. Paulus is daar zijn evangeliewezen brengen. En Paulus die getuigt zelf, jullie Galaten, jullie waren zo ongelooflijk blij met mijn evangelie. Dan zegt hij, jullie zouden bijna je ogen hebben uitgetrokken en aan mij gegeven. Waarschijnlijk had Paulus ogen nodig, waarschijnlijk een oogprobleem. Ja, dus jullie zouden je ogen hebben uitgetrokken en aan mij hebben gegeven. Zo lief hebben jullie me gekregen, omdat ik aan jullie dat evangelie heeft gebracht. Dus die liefde ging uiteindelijk niet naar Paulus, maar het ging om God natuurlijk, om Christus, om de Messias. En die hele Galaten brief die draait er dan om dat er komen valse predikers, waarschijnlijk judaïsten. Ik zeg niet dat het goddeloze mensen waren of wat dan ook. Alleen ze komen met een ja maar. Er komt een ja maar. Ja, Paulus heeft jullie dit wel gezegd, maar. Er moet nog iets gebeuren. Die besnijdenis, hè, die hoort er wel bij. En bij de besnijdenis hoort dan de onderhouding van de wet, de Joodse wetten. En daardoor werden de Galaten verleid. En ze gingen, ja, ik zal maar zeggen, aan het werk. Zoals Abraham op zijn manier aan het werk ging. En we zullen er dieper naar kijken. Maar als je die brief leest, Paulus is letterlijk witheet. Hij is woedend op deze Galaten. En ongelooflijk teleurgesteld. Ja, dat kun je helemaal uit al zijn woorden kun je lezen hoezeer Paulus zich gefrustreerd voelt. Hij heeft die vreugde en die blijdschap bij die Galaten gezien. En nu hebben ze eigenlijk, wat Jacobus hier zegt, een dood geloof. De vreugde van Christus was hun helemaal weg. Nee, ze gingen zich wel laten besnijden, dat waren heidenen. En ze gingen best zich onder de wet begeven. En ze gingen die Joodse wetten, die gingen ze wel nahouden. Want ja, dat zeiden die leraren, dat moest. Dat, alsof Paulus hen nog iets had achtergehouden. Alsof hij de volledige waarheid niet had verteld. Romeinen 4. Of Romeinen 3. Laten we daar eens mee beginnen. Want ja, in Romeinen 4 vers 1 dan zie je dus gelijk de hoofdvraag voor vanavond. 4 vers 1. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham, onze vader, wat het vlees verkregen heeft? Ja, daar wordt Abraham onze vader genoemd en heeft hij wat betreft het vlees verkregen. En vlees is, dat betekent heus niet allemaal verderfelijke zonden of iets dergelijks. Nee, dat vlees naar het vlees, dat is overeenkomstig ons eigen denken, ons eigen werken, dat is vlees. Immers als Abraham uit werken, daar heb je het al, gerechtvaardigd zich, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Maar wat zegt de schrift? Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En daar heb je dus Genesis 15. Ja, want Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. En dat is zo'n verschrikkelijk belangrijk zinnetje. Ja, daar gaat eigenlijk heel Romeinen 4, Romeinen 5. En als je nog even verder leest, Romeinen 5, ja, tot en met Romeinen 8 over. En als je goed leest, dan kun je ook Romeinen 9, 10 en 11 er nog wel aan koppelen. En dus ook de rest van de hele Romeinenbrief. Dat ene zinnetje in Genesis 15, vers 6, en die hele geschiedenis die daar heeft plaatsgevonden, die gebruikt Paulus om zijn evangelie onder de volken te verkondigen. We weten overigens natuurlijk dat Paulus een bijzondere roeping heeft. Waarom werd Paulus opeens geroepen trouwens in Handelingen? Opeens, we hadden toch al 12 apostelen. En die 12 apostelen wisten toch ook het evangelie wel? En die konden toch ook wel de boodschap van Jezus Christus brengen? Nou, ja, dat is op zich natuurlijk een interessante vraag. Daar gaan we het nu niet over hebben. Maar inderdaad, Paulus die bleek nodig te zijn. En Paulus die kreeg de roeping, inderdaad, om eerst naar de Jood te gaan. Eerst de Jood. Maar ook naar de Griek. Hij ging altijd eerst naar zeker in zijn eerste bediening, hij ging eerst naar de synagoge. En vervolgens, als dan de synagoge hem weigerde om hem te horen, om hem te geloven, nam Paulus de plek van Israël in. En Paulus die ging naar de volken, wat eigenlijk Israël had moeten doen. Dus Paulus die is feitelijk een Israël in het klein. En die met de boodschap gaat, in die naam, in Jezus Christus, worden al de volken gezegend. Dat is het evangelie aan Abraham. Nou, maar voordat hij aan Romeinen 4 begint, heeft hij een vrij lange inleiding, die helemaal begint in hoofdstuk 1. In vers 16 van hoofdstuk 1. Want ik schaam mij niet voor het evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft. Eerst voor de Jood en ook voor de Griek. Want, en daar komt ja, de kern van de boodschap ook voor vanavond, de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof, zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Ja, de gerechtigheid van God wordt geopenbaard in dat evangelie. Want de gerechtigheid wordt daarin geopenbaard. Uit geloof tot geloof. Zoals geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Wat betekent nou uit geloof en tot geloof? Daar ga ik er niet al te lang op in, maar Je moet bij dat geloof, dat eerste geloof, moet je denken aan het geloof van Jezus Christus. Dat komen we straks ook nog een paar keer te lezen. Er is een verschil in een geloof in hem en het geloof van hem. Dat geloof van hem, dat betekent zijn trouw of zijn getrouwheid. En zonder dat geloof van hem kunnen we geloven wat we willen, maar dan hebben we niks. Het gaat feitelijk in de eerste plaats om zijn getrouwheid, om zijn trouw. En wat is dat dan? Nou, hij heeft de werken van de wet volbracht. Hij is onder de wet geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Hij heeft onder de wet geleefd en de wet is zijn dood geworden aan het kruis. Ja, vervloekt is een ieder die aan het kruis hangt. Dat is ook de wet. En hij heeft dus zo volmaakt. Heel mooi dat stukje wat we vooraf net uit Filippenzen 2 hoorden. Hij is zo volmaakt gehoorzaam geweest dat het hem aan het kruis bracht. Zo volmaakt gehoorzaam aan de Vader onder de wet. Dat hij het leven had verdiend. Want de wet zegt, doe dit en gij zult leven. Ja, dus die paradox waar we een poosje geleden ook al eens een keer over hebben gehad. Van hoe zit dat dan? Want de Messias is gestorven. Hij is aan het kruis genageld. Terwijl hij het leven had verdiend. Nou, hij heeft het leven gekregen in de opstanding. En die opstanding, dat is dan de kracht van God. Waar het evangelie om draait. Het is een kracht Gods tot zaligheid. Dat is niet omdat het met een enorme welsprekendheid van woorden wordt gebracht. Of met een heleboel geschreeuw en gejuich en weet ik wat. Nee, de kracht, het evangelie is een kracht in zichzelf. Het is de kracht van de opstanding van onze Heer Jezus Christus. Dat is het leven. Dat is ons leven. Ons leven in hem. Nou, voordat Paulus daarop verder gaat, dan geeft hij aan dat er tussen de Jood en de Heiden, ook voordat het evangelie werd gebracht, ook voordat het eerst de Jood en ook de Griek, er eigenlijk geen onderscheid was tussen Jood en Heiden. Geen onderscheid. Dat zijn ook belangrijke woorden in deze brief die je ook in hoofdstuk 3 tegenkomt. Geen onderscheid. Natuurlijk was er wel in zekere zin onderscheid, want er wordt ook zelf gevraagd van ja, wat is dan het voordeel van de Jood? Dus er was wel degelijk een onderscheid. En daar geeft Paulus dan ook antwoord op. De Jood die had de woorden van God toevertrouwd gekregen. Maar ten diepste, in wezen, in hun staat, was er geen onderscheid. Waarom was er geen onderscheid? Ze waren allen onder de zonde. Dat probeert Paulus in dat eerste gedeelte duidelijk te maken. Dan kun je nog zoveel Jood zijn, dan kun je nog zoveel wet hebben, dan kun je nog zoveel kennis aan de wet hebben, maar feitelijk ben je net als de blinde heidenen, die het woord van God niet hadden, onder de zonde. En dat onder de zonde, dat betekent niet dat je dan in jezelf een heleboel zonde hebt. Dat bedoelt Paulus hier helemaal niet. In dit gedeelte en ook later in de brief wordt de zonde gepersonificeerd. Je kan de zonde bijna als een macht zien, als een levende macht. En dan onder de zonde, dan leef je feitelijk als het volk Israël onder de farao. Ja, zoiets is het. Die dienstbaarheid heb je dan. Zo'n dienstknecht ben je. Dat is onder de zonde. Dat is tamelijk heftig om als ex-fariseer, Paulus, dat tegen Joden te zeggen. Denk aan bijvoorbeeld het twistgesprek tussen de Joden en de Heer Jezus zelf in Johannes 8. Gaat het ook over Abraham overigens. En van de waarheid zal u vrijmaken, zegt hij. Nou, dat is toch niet zo'n lelijk zinnetje, zou je zeggen. Nou, die Joden die sprongen bijna tegen. Ze stonden buiten, dus dat sloeg nergens op, ook zegt tegen het plafond. Maar in elk geval, ze werden er best een beetje venijnig onder. Vrij. Maar we zijn altijd vrij geweest. We hebben helemaal nooit iemand gediend. Rare woorden trouwens, want ze waren net onder het juk van de Romeinen al een hele tijd. En ze waren onder de Egyptenaren geweest. En ze waren onder de Galdeën in Babel geweest. En ze waren door de Assyriërs weggevoerd. Nou, wij niet hoor. Wij zijn altijd vrij geweest. Flauwekul natuurlijk. Maar in elk geval, de waarheid zal u vrijmaken. Dat triggerde ze. En dan komen ze op Abraham uit. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem van ja, jullie proberen mij te doden. Nou, dat zou Abraham nooit gedaan hebben. Ja, en zo voert dat gesprek zich op. En uiteindelijk zegt de Heer van ja, Abraham heeft mijn dag gezien. De dag van de Messias. En daar is hij blij over geweest. Is hij verheugd over geweest. En de kern van dat gedeelte daar is dat Abraham dus over de besnijdenis, over de wet, over de eeuwen heen heeft gezien en hij zag de Messias. En dat hele stuk daartussenin, waar de Joden zelf zo verschrikkelijk blij mee waren, de wet, en terecht trouwens hoor, ik bedoel, de wet is goed, hè, maar waar ze op een verkeerde manier blij mee waren, zegt de Heere van ja, Abraham, die keek eroverheen. Die heeft dat allemaal geen eens gezien. Heeft hij ook echt niet gezien. Dat zien we zo meteen ook in Romeinen. En dat is belangrijk in de prediking van Paulus. In zijn evangelie. Ja, dus dat geen onderscheid, dat zit hem ook in het feit dat ze allen onder de zonde waren. Zelfs toen God de wet aan Israël heeft gegeven. Waar was dat volk nog steeds onder het bestel van de zonde. En het evangelie gaat erom om ons onder die zonde vandaan te krijgen. Niet alleen ons, om die hele staat te veranderen. Die staat waarin de hele wereld verkeert vanwege Adam. En dan komt die tweede Adam. Ik vergeet altijd, is het nou de laatste Adam? Het is de laatste Adam, de tweede mens, de laatste Adam. In 1 Korinthe 15, die komt en als wij dan in hem zijn, en zoals de toekomst, ja, die dat grote heil gaat brengen, maar als wij nu al in hem zijn, dan zijn we nu al deel van die nieuwe schepping. En dan zijn we niet meer onder de zondaar, onder de zonde. Dan hebben we een andere Heer gekregen. Ja, wie wil dat nou niet? En daar gaat dat evangelie om. Dus aan de ene kant, ja, alles wat nog gaat gebeuren, dat is dat evangelie, die geweldig mooie boodschap die we voor de wereld hebben. En tegelijkertijd, nu al, daar deel aan te mogen hebben. In Christus Jezus. En dus deel te hebben aan die nieuwe schepping. Ja, hoe dan? Nou, dat is wat Paulus door Romeinen, door de prediking van het geloof van Abraham probeert duidelijk te maken. En dan eindigt hij Romeinen 3. Ja, dus dat er geen onderscheid is. Vers 19. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig, oordeelwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. En als je wil weten waar dat staat, van dat allen onder de zonde, dat staat, daar begint hij dit gedeelte mee. Wat dan wel, dat is in hoofdstuk 3 vers 9. Wat dan wel, zijn wij Joden, zijn wij dan voortreffelijker? En dat is een van de 12 keren dat Paulus een vraag stelt in Romeinen en dan hetzelfde antwoord geeft. Beslist niet, megenoitos, staat er dan in het Grieks. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat zij allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En ook belangrijk dus, onder de zonde betekent niet rechtvaardig. Ja, dus onder de zonde betekent niet rechtvaardig. Onder de zonde ben je een zondaar. En onder de gerechtigheid ben je een rechtvaardige. En dat is die grote overstap die je maakt in de dood en de opstanding van Jezus Christus. En wij in hem. Ja, dus dan ben je niet meer onder die machtige, donkere, duistere heerser, die alleen maar ellende veroorzaakt. Maar dan ben je onder die God van het licht, van de waarheid. En dan ben je een rechtvaardige, ondanks hoe je ook over jezelf denkt en wat je zelf ook van binnen nog voelt. Want je verandert natuurlijk niet opeens in in iemand die geen kwaad meer doet. Daar gaat het nu even niet om. Je bent van heer veranderd. Je bent van meester veranderd. Dus dan gaat Paulus in Romeinen 3 gaat hij nog verder. Maar nu zegt hij dan een belangrijk woordje. Romeinen 3 vers 21. Ja, dus hij heeft eerst dus gezegd. Even duidelijk gemaakt. We zijn allemaal onder de zonde. Ook de Joden en de heidenen. Maar nu. En nu gaat hij dus aan dat evangelie beginnen. En gaat hij vertellen hoe dat zit met Abraham. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid of rechtvaardigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof. En dan moet je even doorstrepen en daarvan van maken. Door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid onder de zonde. Maar er is ook geen onderscheid voor allen die geloven. Dit is een moeilijk zinnetje trouwens, hè, vers 21. Nu is zonder de wet Gods gerechtigheid geopenbaard. Zonder de wet is Gods gerechtigheid geopenbaard. Maar die gerechtigheid, daar heeft de wet en de profeten wel van getuigd. Dus waar ik het net over had, dus dat Abraham helemaal over de eeuwen heen zag en de Christus zag, daartussen zaten de wet en de profeten. Maar die wet en die profeten, die heeft God natuurlijk niet voor niks gegeven. En er zijn verschillende redenen voor waarom God die wet aan Israël heeft gegeven. Maar een van die redenen is omdat die wet zou getuigen van de gerechtigheid die komen zou. Dus als het ware een profetie, die hele wet, het hele bestel was een profetie van de Christus die komen zou. En dat is maar goed ook. Want als er opeens ergens 2000 jaar geleden een mens wordt geboren in Israël. En die vertelt dat hij de Messias is. Maar er was helemaal nooit een wet geweest en er was helemaal nooit een profetie over Messiassen geweest of wat dan ook. Ja, iedereen kan wel wat zeggen. Iedereen kan wel zeggen dat hij de Messias is. Maar deze was geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. En hij heeft hij die wet ook vervuld. En je kan het als het ware terugherleiden op die wet. En zijn onderwijs was zodanig dat hij kon laten zien, feitelijk, dat hij zelf de vervulling van de wet is. Zoals hij ook in de bergreden zegt. Ja, dus dat hele stuk daartussen, dat is niet onbelangrijk. Daar kunnen we ontzettend veel van leren, de wet en de profeten. Maar wat Paulus nu in dat evangelie zegt, ja, maar daar gaat het uiteindelijk niet om. Nu is de gerechtigheid van God geopenbaard door het geloof van Jezus Christus. Voor allen en over allen die geloven. Tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. En dat is het einde. Missen de heerlijkheid van God, dat is in Adam. Is de heerlijkheid van de mens afgenomen, weggenomen. En door dat evangelie, ja, we worden niet alleen maar behouden. Ja, alleen maar behouden worden is natuurlijk ook een groot woord. Nee, het doel is ongelooflijk veel groter. We krijgen die heerlijkheid van Adam en nog veel meer daarvoor terug. Dat is het evangelie. Ja, het gaat niet Ja, sorry als, dat ik het zeg, hoor, maar soms dan moet het er even uit. Het gaat er nu om van, ja, ik geloof en nou ga ik naar de hemel en het is allemaal goed. Het is veel mooier en veel groter dan dat, het evangelie. Het gaat om die machtige rijkdom die de hele wereld nog zal krijgen. En waar wij nu al uit kunnen leven. Waaruit we blij kunnen zijn, waarin we ons kunnen verheugen. En dat we kunnen zeggen, ja, we krijgen Gods heerlijkheid weer terug. En zo voldoen we aan zijn voornemen, aan zijn plan. Dat je al jezelf als het ware een onderdeel van het voornemen van God weet. Ik hoop dat je het verschil ziet. Dat we moeten niet zo egoïstisch denken van, ja, nou, weet je, ik geloof, ik ben behouden en nu ga ik naar de hemel. Want daar spreekt Paulus, dus trouwens, naar de hemel gaan is helemaal geen Bijbelse uitdrukking. Ik hoop niet dat ik al te schokkend ben nu, maar daar gaat het ook helemaal niet om. Ja, en hen, vers 23, allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbijgaan aan de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hier staat nog iets wonderlijks. Het gaat niet alleen om onze rechtvaardigheid. Het gaat ook om Gods rechtvaardigheid. Hij laat zelf zijn rechtvaardigheid zien. Als je later die brief nog eens een keertje leest, Paulus begint er ook in Romeinen 3. Dat hij de vraag stelt, is God wel rechtvaardig? Nou, wat een vraag zou je zeggen. Maar het is wel een belangrijke vraag. Want als je gerechtvaardigd wordt door een God die niet rechtvaardig is, dan heb je er ook niet zoveel aan. Om het eventjes een beetje plat te zeggen. Ja, dus Paulus die begint in Romeinen 3 van, ja, is God eigenlijk wel rechtvaardig? En is hij wel waar? Nou, daar hoeven we gelukkig niet te lang bij stil te staan. Ja, en dan heeft hij zijn zoon gegeven. Waarom? Om te betonen, om te laten zien hoe rechtvaardig hij is. En wat betekent dat? Nou, hij heeft de vele zonden onder de wet gedaan. Die is hij voorbij gegaan, staat hier dan. Maar uiteindelijk komt dan zijn zoon, die de zonden van zijn volk verzoent. En daar ging die hele wet en die profeten gingen daarom. Hij deed dit, vers 26, om zijn rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd, dus Paulus zegt het hier nog een keer, om zijn eigen rechtvaardigheid te bewijzen. Nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardig degene die uit het geloof is. Zie je wel, dat hij rechtvaardig is en rechtvaardigt. Nou, waar is de roem? Hebben we ook maar enige reden om trots te zijn op wat we... Nee, want wij zijn niet degene die wet hebben volbracht. Dat heeft Christus gedaan. Wij hebben niet gewerkt, dat heeft Christus gedaan. Dus er valt op geen enkele manier ergens op te pochen. Om trots op te zijn. Het is allemaal gratis en voor niets. En dat is misschien wel het allermoeilijkste deel van het evangelie om te vatten. Dat we al die heerlijkheid en al die rijkdom en al die grootheid, dat we daar helemaal niets voor hoeven te doen. Alleen maar danken. En amen zeggen, misschien. Maar eigenlijk zelfs dat nu niet eens. We hoeven niks te bevestigen, want God heeft het al bevestigd in Christus. Wij komen dus tot de slotsom, dat vers 28... dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden en niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Ik weet nog niet waarom Paulus hier die verandering maakt van uit het geloof naar door het geloof. Uit het geloof voor de Joden en door het geloof de onbesnedenen. Maar goed, dat laat ik dan maar even voor wat het is. Doen wij dan door het geloof de wet teniet? Dat was natuurlijk die vraag die Paulus keer op keer maar kreeg. Dus die wet die hebben we nu teniet gedaan? Nee, zegt Paulus, helemaal niet. Wij bevestigen juist de wet. Door uit dat geloof van Christus te leven. Ja, natuurlijk, die wet die getuigde van Christus. En als je dan in Christus gaat leven, ja, dan zeg je alleen maar, ja, die wet is waar. We bevestigen de wet. Dus je moet ook niet lelijk gaan doen over de wet van, ah, ik ben niet meer onder de wet. En ik hoor. Nee, je bevestigt de wet. Je zegt dus dat die wet, dat die goed en rechtvaardig is en heilig is. Want die getuigde van onze Heer Jezus Christus. En dan krijgen we Romeinen 4, Abraham. Sorry dat ik zo'n lange aanloop nodig heb. Romeinen 4. Want dit was met name voor een Jood. Ja, bijna niet te pruimen. Er wordt gewoon even in een paar zinnetjes wordt gewoon die hele wet aan de kant geschoven, lijkt het. En dit moet voor Paulus ook verschrikkelijk ingewikkeld geweest zijn. Ook om het te prediken aan Joden. Want hij wist wat dat betekende. Ja, je zal met zijn boodschap gaan waarvan je weet dat het die wrevel bij een eigen gerechtige Jood opwekt. Ja, en toch ging die, ondanks alle vijandschap die hij van zijn eigen volk kreeg, hij ging om dat evangelie, omdat hij wist, de Joden, Israël, die moest die Messias aanvaarden. En niet op basis van de eisen van Israël, nee, op basis van de eisen van God. Ze moesten die Messias zonder de wet ontvangen. Nou, om de Joden te overtuigen, ja, brengt, tenminste, dat is een van de redenen, brengt Paulus Abraham erbij. Want die Abraham, die kon er nog wel in. Ja, dat was tenslotte hun vader. Ja, die begrepen ze wel. Dus naar Abraham, laten we eens kijken hoe Abraham dan gerechtvaardigd is. Wat zullen wij dan zeggen? Dat Abraham onze vader, wat het vlees betreft, verkregen heeft. Immers, als Abraham uit werken gerechtvaardigd is, heeft hij iets om zich op te beroemen, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God en het is hem tot gerechtigheid gerekend. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat men hem verschuldigd is. Dat woordje loon, ik denk dat een Jood die de schriften kent, direct terug zit in Genesis 15. Toen God tegen hem zei, ik ben uw loon zeer groot. God noemt zichzelf het loon voor Abraham. Ik betaal uitgebreid. En hier zie je ook alvast een voorproefje wat Paulus voor later zegt. Want de zonde die betaalt ook een loon. Dat zie je in Romeinen 6. En de zonde, weet je wel, die persoon, die macht, die betaalt ruim. Die zonde die is heel gul met alles wat hij geeft. Ook gratis en voor niks trouwens. Je moet er keihard voor werken, dat wel. Maar het loon wat hij geeft, dat is er. En we weten inderdaad Romeinen 6, aan het eind van Romeinen 6 vers 23. Het loon van de zonde is de dood. Die krijg je erbij. Voor al die arbeid die je doet voor de zonde en onder de zonde, die word je ruim voor betaald. Loon naar werken. Je krijgt de dood. Maar dan zegt Paulus, maar de genadegift, ja, dan komt hij dus weer terug op die vrije gave. Gratis en voor niks. Zonder de wet. Gewoon alles gratis en voor niks. Dat geeft God. In Christus Jezus zijn Zoon. Het eeuwige leven. Of het leven van de toekomende eeuw. Van die eeuw die nog komen zal. En dat is niet straks. Nee, dat is nu. Dat is dat geloof wat we, die genade die we nu al mogen ontvangen in Christus Jezus. Dus dat loon, zegt hij, dus even terug naar Genesis 15 in ons hoofd. God is dat loon. Even kijken, waar was ik nou? Oh ja, vers 4. Aan hem nu die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar wat hem verschuldigd is. Bij hem echter, die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Het is de goddeloze, het is de zondaar, die gerechtvaardigd wordt. God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. Dat is een van de definities van God in Romeinen 4. God die een goddeloze rechtvaardigt. Dat is onbegrijpelijk. En later lezen we dan ook dat God is een God die doden levend maakt. Dat is nog onbegrijpelijker. Dat staat ook in Romeinen 4. Goed, dan zegt, dan haalt Paulus een naam aan, een andere naam, dat is David. Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven en van wie de zonden bedekt zijn. Welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent. Heb je geteld hoe vaak we dat woordje toerekenen al hebben gelezen? Toerekenen, logizomai in het Grieks. Dat vind je dus ook in Genesis 15 vers 6. Het toerekenen van de toegerekende gerechtigheid van het geloof. Nou, het is 1, 2, 3, 4. Dit is al de vijfde keer dat je in die 8 versen dat je toerekenen. En er komen er nog een heleboel keren. Het gaat allemaal over het toerekenen. God rekent anders dan een mens. Want dat is het. Het is het rekenen. Het rekenen. God rekent genade toe. God rekent gerechtigheid toe. En niet de zonde. En niet de goddeloosheid. Nee, hij rekent ons toe alsof we helemaal gerechtvaardigd zijn. Precies. Zo ziet hij hen die in Christus zijn. Helemaal vrij van de zonde. Helemaal vrij zonder smet, zonde. Dat is iets heel anders dan dat je jezelf ziet. Daarom staat er bijvoorbeeld ook in Romeinen 6 van reken jezelf dood voor de zonde. Je ziet zelf ook wel dat je dat helemaal niet bent. Maar daarom is het ook een toerekenen. Reken jezelf zoals God jou rekent. Dat geeft vrijheid, dat geeft ruimte, dat geeft de blijdschap. En kijk niet te veel naar jezelf en naar alles wat daar van binnen aan rommel zit. Als je snapt wat ik bedoel. Geldt deze zaligspreking nu alleen, vers 9 ben ik nu, voor besneden mensen of ook voor onbesneden mensen? Ja, dit is de grote vraag hier in Romeinen 4. Is dit nou alleen maar voor de Jood of is het ook voor de heiden? Is het voor de onbesnedenen? Wij zeggen immers dat aan Abraham het geloof gerekend is tot gerechtigheid. En dat zinnetje, dat kenden de Joden allemaal drommels goed. Genesis 15 vers 6, die geschiedenis die konden ze dromen. Abraham was geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En Jacobus voegde er naartoe en hij is toen een vriend van God genoemd, een geliefde van God. Nou, van zo'n vader wil je wel afstammen. Iemand die gerechtvaardigd is door God zelf, die een vriend van God genaamd wordt. Nou, en daar beroemden die Joden zich ook op. En dan de grote vraag. Abraham, hoe is het hem dan toegerekend? Ja, je wilt geloven of niet, ik stel u wel vragen, maar soms weten mensen eigenlijk het antwoord geen eens. Ja, jullie nu wel, je zit natuurlijk mee te... Nee, sorry, daar ben ik mee. Maar hoe is het hem toegerekend? Toen hij besneden was of toen hij onbesneden was? Ja, natuurlijk, hij was onbesneden. Die besnijdenis was er nog helemaal niet. Dus, ja, dit is natuurlijk wel een klap als je altijd denkt dat het anders is. Maar Abraham, die werd gerechtvaardigd door het geloof zonder ook maar enig teken. Zonder dat hij ook maar een wet had of wat dan ook. Nee, die wet die was er nog helemaal niet. Die kwam pas 430 jaar later. En die besnijdenis, die kwam ook pas veel later. Of nou, niet veel later, dat is de volgende stap in het leven van Abraham, dat hij besneden ging worden. Maar dat is hier nog niet zo. En wat bedoelt Abraham hier natuurlijk mee, bedoelt Paulus hier natuurlijk mee te zeggen? Ja, dat als Abraham gerechtvaardigd kon worden door het geloof, ja, wat is er dan eigenlijk mis met mijn evangelie? Toch? Laten we eventjes al die jaren, die wet en de profeten, laten we die gewoon eens even eruit mikken. En die gewoon even vergeten. En dan zijn we toch net als Abraham. Althans, ik denk, ik ga er even vanuit dat we dat allemaal inderdaad uit de heidenen onbesnedenen zijn. Dus dan staan we toch op dezelfde voet of op dezelfde bodem van Abraham, dan hebben we ook helemaal niks. Dus niks om over te roemen, helemaal niks. En dan zien we dat de Christus is gekomen, de Zoon van God, die de zonde wegneemt en die onze nieuwe Heer geeft. En hoe doet hij dat? God bevestigt als het ware zijn zoonschap en bevestigt door hem uit de doden op te wekken. En dat is nou het verhaal wat God aan de Galaten ook had verteld en wat hij aan al die mensen vertelde, zijn boodschap. En dan moet je je dus voorstellen dat ja, die Galaten die hebben lopen jubelen. Ze waren eindelijk vanuit het duister van dat heidendom, vanuit die afgoderij, waren ze verlost. Ze waren blij ze hadden een andere Heer. Ze waren gerechtvaardigd, net als Abraham. Paulus zal best wel tijd nodig hebben gehad om dat duidelijk te maken aan deze mensen. Maar uiteindelijk, dat hebben ze begrepen. Ze stonden volkomen in de vrijheid. En dan komen er, nou Paulus had zijn hielen nog niet gelicht, of er komen andere mensen binnen. En die gaan eens geleerd staan doen. Ja, ja, ja. Maar het is wel goed dat je dit gehoord hebt en dat je die naam gehoord hebt. Maar er ontbreekt nog iets. Aan dat soort taal en dat soort woorden, je moet er echt een bloedhekel aan hebben. Nee, ja, sorry, je moet gelijk je oren dicht doen, want het klopt gewoon niet. De opstanding van onze Heer Jezus Christus, zijn dood en opstanding, dat is het evangelie waarop Abraham vertrouwde. En natuurlijk Abraham die had ook nog een heleboel te leren, net als wij. Als we vanaf het begin dat we tot geloof komen, natuurlijk heb je een hoop te leren met vallen en opstaan. Maar het is niet zo dat God zegt, ja, en nu moet je ook nog eventjes mijn wet gaan houden. En je moet besneden worden, en je moet dit, en je moet dat, en je moet zus, en je moet zo. Dat slaat gewoon allemaal nergens op. En Paulus noemt het gevangenschap, slavernij. Jullie keren gewoon weer terug naar de slavernij. Het is alsof die Galaten mensen waren. Die waren net aan de andere kant van de Schelfzee gekomen. En die waren net als Israël. Nou, die Mozes. Dat is me er ook eentje. Laten we maar teruggaan naar Egypte, naar de vleespotten. Ja, precies, daar hadden we het goed, hè, in Egypte. Dat waren tenminste nog de vleespotten. Dan hadden we tenminste nog lekker te eten. Dat is ook niet zo, maar goed, het verleden lijkt altijd mooier dan het is als het maar ver genoeg achter je ligt. Dus ze wilden het, gelukkig, dat kon natuurlijk helemaal niet, want die Schelfzee die was weer dicht, die was onbegaanbaar. Ze waren namelijk, figuurlijk gezien, gedoopt in Mozes en de doop, ze waren gedoopt zoals wij in Christus Jezus onze Heere. En je kan terugkijken waar je wil. Er is gewoon geen weg meer terug. Die is er gewoon ook helemaal niet. Ja, of je wil gaan zwemmen. Nou, sorry. Figuurlijk gesproken dan. Ja, want die zonden, de Egyptenaren, die liggen er op de bodem van die Schelfzee. En gelukkig dat God die weg heeft toegesloten. Want je hebt een weg naar een veel mooier vaderland. En daar kwam Israël gelukkig zelf ook achter. Nou, toen hij besneden was, of als een onbesneden, hij was een onbesneden, dat was Abraham. En toen heeft hij het teken van de besnijdenis ontvangen, als een zegel van de gerechtigheid van het geloof. Dus die besnijdenis, die kwam als een teken, als een zegel op zijn gerechtigheid. Dat voegde niks aan zijn gerechtigheid toe. Het was niet meer dan een teken. Toen hij nog onbesneden was, opdat een doel, dus die besnijdenis had ook een doel, opdat hij een vader zou zijn van allen die geloven, hoewel zij onbesneden zijn, opdat ook hun de gerechtigheid toegerekend zou worden, en om een vader te zijn van hen die besneden zijn. Dus Abraham, die wordt een vader van de onbesnedenen. die het geloof wordt toegerekend. En daar zegt Paulus verder niks bij, zonder meer. En hij wordt ook een vader van de besnedenen. Maar, ik had mijn zin nog niet afgemaakt, daar voegt Paulus nog wel iets aan toe. Wie zijn die besnedenen die gerechtvaardigd worden? Nou, alsof die nog ten overvloede de Bijbel zeggen, dat zit hem niet in die besnijdenis. Nee, het is voor hen namelijk die niet alleen besneden zijn, maar die ook wandelen in de voetsporen van het geloof van onze vader Abraham. Dat hij had toen hij nog niet besneden was. Dus Joden onder ons die besneden zijn, denk even terug, toen Abraham gerechtvaardigd was, toen was hij nog niet besneden. En je bent alleen gerechtvaardigd, ook al ben je besneden, je wordt alleen gerechtvaardigd als je wandelt in de voetstappen van Abraham, toen hij nog niet besneden was. Dus je moet je eigenlijk gaan gedragen als een onbesnedene. Dat staat dus ongeveer met deze woorden. Een onbesneden gelovige natuurlijk. Want niet door de wet, vers 13, niet door de wet is de belofte aan Abraham of zijn nageslacht gedaan, dat hij een erfgenaam van de wereld zou zijn, maar door de gerechtigheid van het geloof. Immers, als zij die uit de wet zijn erfgenamen zijn, is het geloof zonder inhoud geworden en is de belofte teniet gedaan. En hier gaat die Galatenbrief dus ook over, de wet en de belofte. De belofte, dat is Genesis 15, en dan die wet die later komt, dus die besnijdenis en de wet. Daarvan stelt Paulus de vraag in Galaten van is dan de wet tegen de belofte? Nou, ik hoop dat je nu ziet, nee, natuurlijk niet. Maar die wet die had een andere functie. Maar die was niet tegen de belofte. Ja, de rechtvaardiging uit de werken, de gerechtvaardiging uit het geloof, dat was toen Abraham nog niet besneden was. De wet brengt immers storend teweeg, want waar geen wet is, is ook geen overtreding. Daarom is het uit het geloof, opdat het zou zijn naar genade, met als doel dat de belofte zeker zou zijn voor het hele nageslacht. Niet voor dat wat uit de wet alleen is, maar ook voor dat wat uit het geloof van Abraham is, die een vader is van ons allen. Ons allen, dat zijn Joden en heidenen, die wandelen in het geloof van onze vader Abraham. Zoals geschreven staat, ik heb u tot een vader van vele volken gemaakt. Dit was er tegenover hem, in wie hij geloofd heeft, namelijk God, die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Nou, hier gaan we mee eindigen. Dit zal ik nog even proberen uit te leggen van hoe komt Paulus hier nu opeens op? Wat is hier nou de connectie met het geloof van Abraham? Ja, dus God die de doden levend maakt en de dingen die niet zijn, roept alsof zij er waren. Nou, we zagen het in Hebreeën, we zien het hier ook in Romeinen 4, dat zal ik zo meteen nog lezen. Abraham en Sara waren gestorven, ze waren doden. Zij kon, en een dode kan geen leven voortbrengen. Dat kan gewoon niet. Dus Abraham en Sara konden geen leven voortbrengen. Ze konden geen kinderen krijgen. En toch, zegt God, uit jullie ga ik mijn volk bouwen. Uit jullie nageslacht zal ook de Messias komen. Ja, het is bijna net zo'n moeilijke boodschap als toen God vele jaren later zegt van, en nu gaan we je zoon offeren. Het klinkt bijna gemeen. Ja, dat kan natuurlijk niet meer. We zijn dood, we zijn verstorven. Maar zo rekende Abraham dus niet toen hij gerechtvaardigd werd. Wat zegt hij? Wat zegt Paulus? Hij heeft tegen alles ingehoopt. Hij heeft gehoopt tegen hoop op hoop. Zoiets staat er. Hij heeft gehoopt tegen hoop op hoop. En gelooft dat hij een vader van vele volken zou zijn, overeenkomstig wat gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. En niet verzwakt in het geloof, heeft hij er niet op gelet dat zijn eigen lichaam al verstorven was. Hij was ongeveer 100 jaar oud. En dat ook de moederschoot van Sara verstorven was. Daar heeft hij niet op gelet. daar rekende hij niet mee. Nee, hij rekende met een God die doden levend maakt. Als hij naar zichzelf was gaan kijken, dan had hij gezegd, ja, die hele belofte van God, die kan gewoon niet waar zijn. Dat slaat gewoon nergens op. Dat kan niet. Maar toen hij die sterren zag, en toen God tegen hem had gezegd, van en zo zal het gebeuren, toen is er een lampje in dat hart van Abraham gaan branden. Aha, dus met deze God heb ik te maken. En toen begreep hij natuurlijk ook die woorden wel, ik ben uw loon zeer groot. Ja, dan heeft hij een beetje van sputteren misschien. Maar toen begreep hij van, God is een God die alles kan. Het is een God die goddelozen kan rechtvaardigen. En het is een God die doden levend kan maken. En daar ging hij op hopen, daar ging hij op vertrouwen. En dat vertrouwen, dat was zijn rechtvaardigheid. Zo is hij gerechtvaardigd. Zo heeft hij ook de rechtvaardigheid van God ontvangen. En hij heeft aan de belofte van God niet getwijfeld door ongeloof, maar werd gesterkt in het geloof, terwijl hij God de eer gaf. En zie je dat Paulus heel vriendelijk aan een heleboel dingen in het leven van Abraham voorbij gaat. Zo gaat de schrift altijd. We lezen hier helemaal niks over dingen die Abraham ook mis heeft gedaan, die niet zo handig waren. Nee, hij heeft aan de belofte van God niet vertwijfeld. En hij is gesterkt in het geloof, terwijl God de eer gaf. En hij was er ten volle van overtuigd dat God ook machtig was te doen wat beloofd was. En daarom ook is het hem tot gerechtigheid gerekend. En helaas zou je bijna zeggen, daarom moest hij vele jaren later moest hij op de proef gesteld worden, omdat het in een aantal dingen niet zo heel erg bleek in zijn leven, dat hij dat ook werkelijk geloofde. Ja, en daar heeft Jacobus het dan over. Maar daar zwijgt Paulus hierover. Daarom is het hem ook tot gerechtigheid gerekend. Nu is het niet alleen te willen van hem geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook te willen van ons aan wie het zal worden toegerekend. Nou, hier legt dus Paulus de koppeling tussen de heidenen van zijn dagen, aan wie hij predikte, en Abraham. En die heidenen, ja, en ook de gelovigen natuurlijk onder de wet. Maar die heidenen die hadden helemaal nooit een wet gehad. Die waren niet besneden geweest. Die hadden er ook helemaal niets mee te maken gehad. En die zeiden, je staat op dezelfde bodem als Abraham. En dit is wat ik je nu predik. God heeft een dode levend gemaakt. Geloof je het of geloof je het niet? Wie heeft die dode leven? Welke dode heeft hij levend gemaakt? Hij heeft Jezus Christus uit de dode levend. Ja, wie is Jezus Christus dan? Dat is die man die onder de wet is gekomen. Die onder Israël uit een vrouw is geboren. Die de wet heeft volbracht. En die de Zoon van God genaamd werd. De Zoon des mensen. En die verlost ons van al die dikke duisternis, waaronder we leven onder de zonde. En die maakt ons rechtvaardigen. Ja, is te mooi om waar te zijn. Ja, het is nog mooier. Je hoeft er niks voor te doen. Maar dat is Christus. Je hoeft er niks voor te doen. En dan kijkt God niet naar je als een zondaar. Of als een arme stumper die alleen de zonde maar dient. Maar dan mag je je hoofd omhoog. Als een rechtvaardige leven. Gewoon als een rechtvaardige door het leven gaan. Niet onder de zonde, maar onder de rechtvaardigheid. Alsof je al een heel eind verder bent in deze geschiedenis. Dan kijk je om je heen en dan zie je niet de dikke duisternis, maar dan zien we de nieuwe schepping. Met ogen van het geloof. En dan kijk je naar jezelf en dan ga je niet naar jezelf kijken. Jezelf een zondaar rekenen, wat je ten diepste natuurlijk wel bent. Maar je rekent zoals God naar ons kijkt. En hoe kijkt God naar ons? In zijn Zoon Christus Jezus. Als met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgewekt tot een nieuw leven. En dan gaat het in de Efeze, de Colossensebrief nog verder, maar dat is het thema van deze studie nu niet. U begrijpt wel, Galaten 4 gaan we, en 3 gaan we nu eventjes laten voor wat het is. Ik heb al een heleboel daarover gezegd. Maar misschien is het goed om daar de volgende keer vanuit het leven van Abraham ook nog een keertje naar te kijken. Want hoe die gelaten dus ja, gewoon in de maling werden genomen. En dat niet alleen, ze werden beroofd van hun vreugde. Ze werden beroofd van hun hel. En ze beroofden Paulus van al zijn inspanningen. En het lijden van Paulus omwille van die inspanningen. En daar, dat is misschien een van de redenen waarom Paulus zo boos was. Werd helemaal teniet gedaan. Wat maak je me nou, zegt Paulus tegen die gelaten. Maar nogmaals, anders ga ik nog een paar uur verder, dat gaan we niet doen. We gaan nu stoppen en dan gaan we de volgende keer gaan we verder met Abraham in de brieven van Paulus.